maar wat betekent soms wel even schakelen. Maar dat gaan we doen. We gaan vanmorgen schakelen. Eerste slide. En we gaan jullie vanmorgen meenemen naar het boek Daniel. En ik vind dat een heel interessant boek. Waarom vind ik dat een interessant boek? Omdat het, denk ik met name, Daniel is in het Oude Testament, die ons eigenlijk meeneemt naar de context, het verband van de wereldgeschiedenis. En ik weet niet hoe u dat, beleeft. Ik denk dat het ondertussen al wel een jaar of 10 geleden is, maar dat ik op een gegeven moment een plaatje zag waarin allerlei tijdlijnen stonden. Vanaf dat moment ben ik gewoon geboeid geraakt van wat gebeurde er nou in de tijd van, in de wereld, rondom ons heen, want de Bijbel, en dat zien we vandaag aan de dag natuurlijk al, is gewoon ontstaan in deze wereld, de wereldgeschiedenis. Wij leven niet ergens op een of andere planeet waar niks gebeurt, alleen maar de Bijbel. Dus nee, die Bijbel is ontstaan in de wereldgeschiedenis. En het is met name Daniel die ons daarin in meeneemt. In Daniel maken we kennis, daar gaan we zoiets over lezen, met twee wereldrijken. Met het Babylonische wereldrijk en het Medisch-Persische rijk. En in profetievorm gaan we al een zicht krijgen op het Griekse wereldrijk. We gaan een zicht krijgen op het Romeinse wereldrijk. En als je nog verder in Daniel duikt, ga je zelfs zicht krijgen op wat er nog moet gaan gebeuren. Dus Daniel vind ik in die zin, in heel brede zin, vind ik gewoon een heel boeiend boek. En zo las ik, om gewoon maar even een idee te geven, dat het gewone leven, zal ik haar zeggen, ook maar gewoon doorgaat, ook tijdens het leven van Daniel en die Babylonische ballingschap waar ze in terecht zijn gekomen. Wist u dat in die tijd, tijdens het leven van Daniel, is de Acropolis gebouwd? U weet wel, dat ding in Athene. Dat is in die tijd geweest. Ja, dat vond ik zo leuk om te lezen. Ik denk van, oh ja, tuurlijk. Het leven gaat natuurlijk ergens ook gewoon door. Het was de gouden eeuw van de Maya-cultuur in Mexico. Ik zag laatst op National Geographic, geloof ik, een prachtige documentaire waarin ze, ja, allerlei technieken waarin ze konden laten zien dat die piramides, die bij de Maya-cultuur hoorden, alleen maar een heel klein onderdeel waren van enorme steden waar honderdduizenden mensen geleefd moeten hebben. En nu is het één groot oerwoud. Er leeft bijna geen mens meer. Maar daar hebben vroeger dus honderdduizenden mensen geleefd. In de tijd van Daniel. Waar nou oerwoud is. Denkt u, apart hè? Ik heb even, u denkt wat voor plaatjes zijn er nog allemaal. Maar ik heb, wist u dat Boeddha een tijdgenoot was van Daniel?
Nee, we zitten net aan Boeddha.
Confucius was een tijdgenoot van Daniel. Dat is die Chinese filosoof, wijsgeer. En zo gebeurde er eigenlijk van alles. Ik las ook dat de Grieken de olijfboom in Italië hebben geïntroduceerd. En daardoor de hele productie van olijfolie op een hoger plan hebben gezet. En zo gebeurde er in die wereldgeschiedenis van alles. Vindt u dat niet leuk om te weten?
Nee. Ik heb er niks mee.
U heeft er niks mee, maar het gebeurde wel. We denken, hè, dat een van de grote wereldgodsdiensten, het boeddhisme, in die tijd is ontstaan. En dat zijn dingen, ja, ik vind het leuk om te weten, u wat minder, geef het. We gaan naar Daniel. Daniel hoofdstuk 1. En daarmee komen we terecht in het Babylonische Rijk, het Babylonische Wereldrijk. En we komen terecht in de ballingschap van het Zuidelijke Rijk, de ballingschap van Juda. En we beginnen bij vers 1. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn macht, benevens een deel van het gerei van het huis Gods. En hij bracht ze naar het land Sinear in de tempel van zijn God. Het gerei bracht hij in de schatkamer van zijn God. Even stopje hier. Dus met andere woorden, de Heere heeft toegelaten dat Nebukadnezar kwam. Jeruzalem voor een deel op dat moment heeft ingenomen. En dat hij het gerei van de tempel, dat goud en zilver en alles prachtig was, in de duur, mee heeft genomen naar zijn land. In de tempel van zijn God heeft gezet. Daarmee zegt Nebukadnezar eigenlijk tegen de Joden: mijn God is sterker dan jullie God. Ja, dat dacht hij. We gaan verder. Toen beval de koning Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, enige Israëlieten te laten komen uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning. En hen te onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. En de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafels en van de wijn die hij bracht te drinken. Zo liet hij hen gedurende 3 jaren opvoeden, na verloop waarvan zij en bij de koning dienst moesten doen. Nu bevonden zich onder hen enige Judeërs: Daniel, Ganania, Misael en Azaria. De overste van de hovelingen gaf een andere naam. Daniel noemde hij Belteshazzar. Ganania, Sadrach, Misael, Mesach en Azaria, Abednego. Nou, hier stoppen we even. We zitten in de ballingschap. Juda is afgevoerd, volgende slide. En dat gebeurde in een paar fasen. Ze zijn niet in 1 keer naar Babel gegaan, maar in een paar fasen. Als we Daniel binnenkomen, hoofdstuk 1 is in 605... En dat is vooral koningshuis, priesters. Nou, wat we net gelezen hebben, wijzen, geleerden, mannen, jongens, ze worden weggevoerd. Dat is het begin van dit boek. De koningen blijven nog een tijdje in Juda, maar doen niet wat de Heer wil. En ze komen in opstand opnieuw tegen Babel. En dan in 597 een nieuwe wegvoering. Meer dan 10.000 Joden uit Jeruzalem. En wat ik heel leuk vond om te lezen, was dat onder hen Ezechiël was. Dus Daniel en Ezechiël zijn tijdgenoten van elkaar. Nou, dan gaat het sfeertje nog even zo door. De koning en ze runnen het allemaal niet. Op een gegeven moment is er 1 koning die denkt, ik ga het wel samen doen met Egypte. Maar ook dat lukt niet. En dan kom je bij het jaar 586. Dat heeft u natuurlijk allemaal in uw geschiedenislessen goed in uw hoofd geprint. Heel belangrijk jaar. Nebukadnezar denkt, het is wel goed met de Joden, we maken er een eind aan. Jeruzalem vernietigd, tempel vernietigd, alles weg. En in die tijd was er 1 man in Jeruzalem. En ik heb het erbij gezet. Hij mag nog even 1 terug. En dat is Jeremia. Als u wilt weten hoe de sfeer is, en als u wilt weten over dat laatste stuk van Juda, dan moet u vooral het boek Jeremia lezen. Jeremia leefde van 645 tot 570. Dus hij heeft dat allemaal meegemaakt. Het is niet een makkelijk boek. En het leven van Jeremia is niet makkelijk. Maar Jeremia was er. En dat betekent dat in welke fase je ook was, er was altijd een man of een jongen, want Daniel was nog niet zo oud, van God. Dat vind ik zo mooi om te ontdekken. En dat is niet ergens achteraf, nee, dat is te midden op het snijpunt van de geschiedenis. Daar waar de wereldrijken waren, en dat was echt in die tijd zo, zijn er eigenlijk altijd dichtbij mannen van God geweest, profeten. Nou, we gaan een van hen, Daniel, gaan we vandaag wat verder volgen, maar dat is zo bijzonder, hè. Dat God is er, altijd en overal. Dat geloven we natuurlijk wel. Nou, als ze het vragen, dan zegt u natuurlijk allemaal ja. Maar Als u vandaag aan de dag zou leven in Gaza, wat dan?
Dan is het groter.
Ja, dat weten we met ons hoofd, hè. Maar het is soms goed om te beseffen dat het ook werkelijk zo is. God is er. Hij is erbij. In de crisissen en in de diepe moeite van ons leven, maar ook van de wereldgeschiedenis. Hij is er. Hij wordt niet aangehaald in het journaal. Hij is er wel. Als je kijkt naar wat er om ons heen gebeurt, bedenk je altijd, hij is er. Hij is er. Snappen we dat altijd? Nee. Snap ik het? Nee. Ik volg het en ik probeer er wat van te volgen en ik probeer wat te verdiepen zo links en rechts. En dan kom je wel iets verder. Maar hij is er. En hij was er. In die tijd Daniel en zijn vrienden, en dan komen we bij de volgende slide, kregen een 3 jaar durende heropvoeding. Nou ja, heropvoeding, ja, zo zegt de Bijbel, maar als ik het zo lees, dan denk ik, ze worden geïndoctrineerd, hè, met het gedenken en met het gedachtegoed van Babel. Het is maar één doel, een nieuwe identiteit. Dat was wat Nebukadnezar wilde, een nieuwe identiteit. Alles wat Jodendom was, weg. En alles wat de religie van Babel was, erin. Wat gebeurde er? Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en in de taal van de Chaldeeën. Ze moesten Babylonisch leren denken, spreken, schrijven. Weg met Yahweh. Weg met de tempel. Dat is wat. Ik heb een 3-jarige bijbelschoolopleiding gedaan. Nou, dat is nog eens wat. Intern. Want je lekker geschud en zo. Maar het was goed. En hun zitten 3 jaar in een volkomen niet-christelijke omgeving. En ze worden geïndoctrineerd. Dag in, dag uit. Wordt geprobeerd om wat ze geleerd hadden eruit te krijgen. Tweede, de koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. En dat is een probleem. Het eten was namelijk A, niet kosher, en B, dat eten was vaak, en ook de wijn, geofferd aan afgoden. Een probleem voor hen. Hun leven werd echt grondig op de kop gezet. Ze kregen zelfs, en dat weten we natuurlijk wel, ze kregen zelfs andere namen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Ja, ik weet niet of dat, ja, in mijn tijd, we hebben natuurlijk wel gekeken naar de namen van onze kinderen en wat ze betekenen, maar in die tijd, en het is, als je, ik was daar zo nog niet, bij de Indianen schijnt dat ook zo te zijn, een naam is echt wie je bent. Ik las heel verhaal over Indianen, dat ze, ik weet niet welke leeftijd, maar dat ging echt lang door, tot een jaar of 15 of zo, 16, 17. Krijgen ze aan, ze is het de zoon van. En in die tijd wordt er gekeken naar wie ze zijn, hoe ze zijn, wat hun karakter is. En dan krijgen ze op een bepaalde leeftijd, dan wordt er een test gedaan en dan krijgen ze hun naam. Die volledig bij hun past. Nou, hier is er ook een naamswisseling. Alleen, daarbij wordt God, Yahweh, weggeduwd en worden de afgoden naar binnen gehaald. Daniel, God is rechter. Dat is zijn eigenlijke betekenis. En dit werd Belshazzar. En dat betekent Bel beschermt de koning. Dus in zijn naam zat dat Daniel de koning moest beschermen. Nou, die Bel, dat is Marduk, dat is de oppergod van Babel. En ook nog eens de beschermer van de stad Babel. En we kennen hem onder een andere naam. Weet u toevallig welke? Enig idee. Als ik het noem, dan zegt u, oh, Baal.
Baal.
Dan gaat er wel een lichtje branden, denk ik.
Ja.
Nou, dat is, daar werd Daniel naar vernoemd. En ik was onlangs op een conferentie, ook over het boek Daniel. En daar kwam iets naar voren, en dat wist ik zelf niet. Ik kan het ook niet zo heel erg uit de Bijbel halen, staat er niet letterlijk in, maar er schijnt een vermoeden, er schijnt aanwijzing heen dat, dat heel veel van deze jonge mannen die daar bijeengeplaatst werden en moesten dienen voor de koning, dat ze gemaakt werden tot enig. Ja. Dat ze ontmannelijk werden.
Ja. Ja.
En dan ben je 15 jaar. Dat is wat. Het waren jonge jongens. Complete indoctrinatie. Een ander land. Een andere taal. Cultuur. Ander geloof. Andere voeding. Andere naam. Mogelijk geen man meer. Wat blijft er dan nog van je over? Kan je zeggen. Hè? Wow. We hebben net gezongen over de storm. Over een storm gesproken. Volgende slide. Dat kent u wel, hè? Daniel in de leeuwenkuil. Nou, dat is Daniel 6. In Daniel 1 is Daniel 15 jaar. In Daniel 6, dat indrukwekkende geloofsverhaal van Daniel in de leeuwenkuil. Daniel was toen 80 jaar. Dus dat is even een sprongetje, hè? In een paar hoofdstukken ben je van 15, 80. Hij had de heropvoeding overleefd en hij was God trouw gebleven. Maar waar begon dat? Waar begon dat geloof en vertrouwen? Dat uiteindelijk leidde tot dit. Laten we gaan naar vers 8. Daniel 1, vers 8. Volgende slide. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen, dat is de meneer Aspenas, of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Jongen van 15 jaar. Ik heb zo'n moed. En dan staat er, Daniel nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten. En dat woordje voor hart hier is niet dit hart wat hier zit, zeg maar. Dat gaat echt over je diepe innerlijke keuze die je kunt maken. Volgende slide. Door meneer Veldkamp, die trouwens een prachtig commentaar geschreven heeft op onder andere Jeremia, zei het volgende. Was Daniel bij de koninklijke tafel niet trouw geweest, hij had het in de hol van de leeuw nooit kunnen uithouden. Het is een goede om over na te denken. Was Daniel bij de koninklijke tafel niet trouw geweest, hij had het in het hol van de leeuw nooit kunnen uithouden. Volgende slide. In Nederland zeggen we wel eens, wie het kleine niet eert, is het grote niet
eer.
En ik denk dat dat eigenlijk heel mooi samenvat wat Daniel hier gedaan heeft. Daniel had geen bezwaar, dat lees ik tenminste niet, tegen de nieuwe naam. Daar heeft hij niet tegen geprotesteerd. Omdat hij wist wie hij was. En anderen hem konden noemen wat hij wilde, maar dat maakt allemaal niet uit. Daniel maakte ook geen bezwaar tegen die Babylonische opvoeding. Omdat hij wist wat hij geloofde. Daniel was 15, ik noemde het even al. Ik heb het even wat nagegaan. Ik dacht even van, oh ja, dat is natuurlijk logisch. 15 jaar, 13, bar mitzvah, zo in de wet. Dat zal allemaal wel, dan krijg je veel onderwijs. Dat was op een gegeven moment, op een gegeven moment is de tempel er meer gekomen, de synagoge. En dus toen kwam zo in de wet. En bar mitzvah. De eerste keer dat bar mitzvah genoemd wordt, is pas 8e eeuw na Christus. Dus maar wat ik wel las, en dat vond ik heel interessant. Bar mitzvah, het principe van bar mitzvah, gaat terug tot het moment waarop Abraham Isaac offerde. en daar onderwijs gaf. Mooi, hè? Dus zeg maar, historisch gezien is het pas de 8e eeuw na Christus. Maar het, als de Joden in binnen het Jodendom daarover nagedacht worden, zeggen, wanneer was dat nou? Wanneer was nou het eerste moment? Dan was dat Abraham en Isaac. En toen die geofferd werd en onderwijs wat daarbij kwam kijken. Dus je mag rustig aannemen dat Daniel en zijn vrienden aan het hof heel veel onderwijs gehad hebben. En dat ze ook echt wisten wie God was. Dat ze echt wisten wie Yahweh was. En dat ze echt wisten hoe wat dat betreft het leven in elkaar zit. En dat komt er eigenlijk heel mooi ter uiting in dat andere. Want hij maakt wel bezwaar tegen het eten van de tafel van de koning. Omdat het eten een directe ongehoorzaamheid was aan het woord van God. Hij wist dat. Hoe belangrijk is het om dingen te weten? Daniels geheim is dat hij zich in zijn hart voornam zich niet te verontreinigen. Je zou kunnen zeggen, het geheim is een goed voornemen. Geen compromis. Toen ik weer de preek weer aan het voorbereiden was, heb ik regelmatig even naar mijn eigen leven teruggekeken. Oh, wat is het toch belangrijk dat we kiezen voor Jezus. Dat we niet zeggen, oh, we gaan het eens uitproberen. Nee, we moeten ervoor kiezen. Dit is de weg. Daar gaan we op. Altijd vooruit. Nico van Wilde zei, ook al zit het om tegen, dan gaan we deze kant. We gaan altijd vooruit. Altijd vooruit. Kijken naar de Heer Jezus. Kiezen voor hem. Vanuit het vastbesloten voornemen zette hij een stap. Dat vond ik ook wel mooi, dat zo hier in deze verse heel mooi staat. Daarom verzocht hij het hoofd van de hoofdeling. Je kan wel een voornemen hebben, en hoe belangrijk is dat? Maar vervolgens moet je wel een stap in geloof zetten. Ja, het komt of het overkomt ons niet. We moeten wel wat doen. Ja. Hij verzocht aan Aspenas, zegt, mogen we testen dat het eten van groente beter is dan het eten van de koning. Dat pakt gewoon heel mooi uit. Na het voornemen en de stap in geloof, beloont God de stap en het goede voornemen. Aan het eind van de 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen volgens zich hadden gekregen. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniel bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. En dan weten we allemaal dat de clue zit niet in het eten, maar zit in het voornemen en de stap om te kiezen voor Jezus. Terwijl het eten van groenten echt gezond is trouwens. Ik heb een gewoonte om als ik s'avonds, als ik naar vergaderingen toe ga, om niet zwaar te eten. En om enkel een beetje groente te doen, net als Daniel. En dat helpt echt, want eten maakt toch op degene dat je dizzy in slow wordt. Ja, ik las laatst een heel artikel over waarom in het Westen soms Japanse, in dit geval waar ging het om Japanse mensen, zakenmensen meenemen naar het hotel en het restaurant om te gaan eten. Dan kunnen ze namelijk niet zo heel goed meer nadenken. Zelfs een beetje dizzy. Dan kan je de contracten beter. Ja, dat is de andere kant weer van het verhaal.
Ja. Meneer, mag ik één vraag stellen?
Na de preek?
Oh ja, is goed. Ja. Ja. Ja.
Weet u, als wij voor God uitkomen, komt Hij voor ons op. En ik denk dat dat een belangrijk principe is wat we mogen leren. Wat is de sleutel om de stormaanval van de wereld om ons heen te weerstaan? Hoe bied je weerstand aan een op- ja, ik wil haar zeggen, aan de onchristelijke opvoedingsdrang die de wereld ons wil opdringen. En we hebben twee leraren. De tv en het internet. Moet je voor oppassen. Ga daar wijs mee om. Neem je voor in je hart en voeg de daad bij het woord. Het is een kwestie van je wil erachter zetten. Weet u, door jouw wil te verbinden met de wil van God, blijf je in zijn spoor. Dat deed Daniel. Volgende slide. Dit is Paulus. En hij zegt het net op een wat andere manier. Maar hij zegt, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u, jullie, om jezelf als een levend, heilig en God welgevallen offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van jullie wordt gevraagd. Jullie moeten jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar je veranderen door je gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. En de diepe vraag telkens weer is, willen we dat? Laten we de wereld over ons heen komen en laten we ons daarin als het ware meenemen, of nemen we voor in ons hart en maken we een keuze? Ten slotte, neem ik u mee naar het laatste vers van Daniel. Daniel 1, vers 21, volgende slide. En daar staat het volgende. Daniel bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. Cyrus. Dat is dezelfde naam. Cyrus, Cyrus, dat is dezelfde macht. En dit lijkt dan op het eerste gezicht een beetje een eenvoudige mededeling. Vindt u niet? Oh, nou, hij bleef tot het. Bleef daar. Maar, schijnt het licht. Ik weet persoonlijk, maar dat is heel persoonlijk. Vindt het een machtige tekst. Indrukwekkende tekst. Want, waarom is dat zo? Wat was dat voor jaar? Het eerste jaar van Cyrus. Het eerste jaar van Cyrus was het jaar 538. We zitten alweer een stukje verder in de geschiedenis. En dat is een heel bijzonder jaar in de geschiedenis van Israël. 586 was dat, maar 538 was nog veel beter. Kom ik zo nog bij u op terug. 605, Daniel 1 vers 1, Daniel was 15 jaar. Met zijn vrienden door Nebukadnezar in ballingschap gevoerd. In 538 is Daniel nog steeds aan het hof. De heropvoeding, de indoctrinatie, de hersenspoeling hebben hun effect gemist. Eigenlijk was het de bedoeling dat hij helemaal weg zou zijn. Dat hij alleen maar Babylonier zou zijn. Maar het was niet gelukt. Want Nebukadnezar en al die koningen daarna, die hebben één ding vergeten. Die hebben geen rekening gehouden met God. Dominee Velkamp nog een keer, hij zegt dat allang voordat Nebukadnezar en de andere koningen op Daniel beslag wilden leggen, de Heere beslag op Daniel had gelegd. De Heer had hem afgezonden om voor zijn aangezicht te staan. Gods weg met Daniel houdt met hemelse humor een streep door Nebukadnezars vernuchtige opvoedingsplannen. Volgens de laatste moest Daniel als profeet verdwijnen, maar volgens Gods raadsplan moest hij blijven en is hij gebleven. Volgende slide. In 539 is de val van Belshazzar. U kent dat verhaal wel uit de Bijbel. Teken aan de wand, hè? Mene, teken, uvasim. Gewogen, en te licht bevonden. En dat luidde de val in van het Babylonische Rijk. Zoals Daniel trouwens ook al had aangekondigd in hoofdstuk 2. Dat indrukwekkende beeld. Nebukadnezar was er al lang niet meer. En nu valt Babylon en komen de Mede en de Persen. En hun eerste heerser is die Cyrus, is die Cyrus. Maar na Daniel is het dan met 90 ongeveer. Dus weer een stukje ouder. En hij is nog steeds aan het hof. Het Babylonische Rijk is weg. Het nieuwe Rijk van de Mede en de Perzen komt. En wat nog in het bijzondere was, is dat een profetie vanuit Jeremia gaat in 538 in vervulling. Want het is 70 jaar na die profetie. En die Kores, die zegt op verzoek, die zegt van herbouw de tempel. Herbouw Jeruzalem. Jeremia 25 vers 11 en 12 lees ik even. Heel dit land valt in puin en wordt een woestenij. En ook de omringende volken zullen de koning van Babylonië dienen. 70 jaar lang. Maar als die 70 jaar voorbij zijn, zal ik de koning van Babylonië en zijn volk voor hun misdaden straffen, spreekt de Heer. Ik maak het land van de Chaldeeën voor altijd tot een woestenij. Volgende slide. 538. Toen Kores koning was van Perzië, was trouwens Zerubabel leider van de Joden in Babel, werd het volk opgeroepen, of kreeg de kans, om de tempel in Jeruzalem te herstellen. En dat lezen we in Esther en Nehemia. Hè? Dus 538 is een vervulling van de profetie. En Daniel mag meemaken dat het volk weer terug kan. Dat moet toch geweldig voor hem geweest zijn? 70 jaar hebben ze geleden onder de ballingschap, in de ballingschap. En Daniel maakt de val van Babel mee, maar maakt ook mee dat de tempel weer herbouwd wordt. Dat Jeruzalem uiteindelijk weer herbouwd wordt. Voor zover wij weten trouwens is Daniel daar nooit meer geweest. Hij heeft zijn plek aan het hof gehouden. Hij is niet meer teruggegaan. Hij is daar overleden. Hij heeft echt zijn plek gevonden. En iedere heerser, of het Nebukadnezar was, of Darius, of Belsazar, of Kores, het maakt allemaal niet uit. Allemaal hebben ze iets gezien van God in het leven van Daniel. Omdat Daniel, daar ben ik heel diep van overtuigd, in zijn hart gezegd heeft, ik zal mij niet verontreinigen. Ik zal God dienen. Dwars door alles heen. Nog een keer Romeinen 12 vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en welgevallig. Daniel bleef tot het uur van de bevrijding sloeg. En hij heeft als het ware de pelgrims zien vertrekken naar Jeruzalem. En via onder andere Jeremia heeft hij gehoord over de voortgang. Zelf is hij uiteindelijk Jeremia naar Egypte gegaan. Eindigen met een laatste statement. Daniel. Wie standvastig de Heere als zijn God beleidt en blijft dienen, deelt in zijn zegen waaraan het alles is gelegen. Amen.
Dankjewel Hans voor de diepgang in het woord van God, wat je zo mooi vertaald aan persoonlijke keus voor ons allemaal. En de Bijbel heeft al zulke mooie voorbeelden in het leven van die mensen. Als je dat zo ziet, dan lees je er heel makkelijk overheen. Dan denk je, oh, wie Daniel. Maar je moet er maar gaan staan in zijn schoenen of sandalen, misschien die tijd. En dat is hetzelfde geld voor Jozef toen hij naar Egypte wegging en anderen. Maar God vraagt ons ook en ik denk dat dat ons